Lazar, bitte. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar dat we samen uw woord mogen overdenken. Heer, het is het kostbaar dat we uw woord hebben, dat we het in vrijheid kunnen lezen en dat u ons er iedere dag door wilt voeden. Heer, dat we er zo door gesterkt en door gezegend worden en dat we u erdoor mogen leren kennen. En vader, als we vandaag willen nadenken over gemeenschap en wat het inhoudt, Heer, dan bid ik u dat u ons helpt te begrijpen wat het betekent, wat de diepte ervan is en de schoonheid ervan is. En vader, dat het ons mag helpen om te groeien in onze relatie met u, onze indruk van u, maar ook in onze relatie met elkaar. Ik bid dat u mij leidt en mij zegent en dat u mij en ons echt wilt vullen met uw geest, opdat we alles verstaan mogen en in de praktijk kunnen brengen en dat u ons meer vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus en zo de gemeente wilt opbouwen. Opdat uw naam echt verheerlijkt wordt in de gemeente en dat er buiten de gemeente gezien mag worden wat u te midden van ons doet. Heren, want ik ben daar echt van overtuigd dat gemeenschap iets is waar mensen door kunnen zien, heren, dat u te midden van ons bent. Zegen ons zo in het spreken, in het luisteren en ook in het toepassen hiervan. In Jezus' naam. Amen. De laatste keer dat ik heb gesproken, heb ik met jullie stilgestaan bij hoofdstuk 2 van 1 Korintiërs. En ik heb al een aantal preken met jullie gedeeld over 1 Korinthe. Dus de logische stap zou vanmorgen zijn dat we naar 1 Korinthe hoofdstuk 3 zouden gaan. Ik wil echter in het kader van het starten van de kringen wil ik een stap terugnemen. We gaan terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 1 en dan vers 9. We gaan alleen over dat vers nadenken, 1 Korinthe 1 vers 9. En waarom wil ik dat doen? De kringen, de eerste kringen beginnen komende week. En ik denk dat iedereen van ons zal zeggen, wat zie ik ernaar uit om weer samen te komen. Als ik kijk naar Patricia en mezelf, wij komen aanstaande zaterdag over 6 dagen samen met de 15+. We hebben daar echt naar uitgezien. Ik zie een van de jongens van de 15+ zitten, een aantal van de dames. We hebben daar echt naar uitgezien, dames en heer, om samen met jullie weer samen te komen aanstaande zaterdag. En ik denk dat dat voor de andere kringen net zo is. We hebben er echt naar uitgezien om samen te komen. En dan is het ook goed om daarover na te denken. Wat betekent dat kring zijn? Wat betekent gemeenschap? En daar gaan we over nadenken vanmorgen. En wat we zien is dat het stuk gemeenschap, waar daar over gesproken wordt in de Bijbel, dat je dat in het Nieuwe Testament ziet toegepast worden vanaf de uitstorting van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest speelt daar ook een cruciale rol in gemeenschap. En dat is een hele belangrijke, dat we dat ook duidelijk hebben. Nou, 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 9. En ik wil deze tekst graag met jullie lezen. God is getrouw. In het Grieks staat er, getrouw is God. En dat doen mensen die in het Grieks schrijven, die doen dat om de nadruk te leggen op het eerste woord. Getrouw. Getrouw is God. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat is de tekst voor vandaag. Kort en krachtig. God is getrouw door wie je geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En wat ik wil doen met jullie is dat we 3 stappen gaan nemen in het ontleden van deze tekst. De eerste stap die ik met jullie wil nemen is dat wij geroepen zijn. Wij zijn geroepen. En wat houdt dat in? Wij zijn geroepen. De tweede stap die we gaan nemen is dat we ergens toegeroepen zijn. En dat is gemeenschap. Dus we worden niet zomaar uitgenodigd, maar we zijn ertoe geroepen. Geroepen tot gemeenschap. En de derde en laatste stap die ik met jullie wil nemen is dat we geroepen zijn tot de gemeenschap van Jezus Christus onze Heer. Sommige vertalingen die ze schrijven, de gemeenschap met Jezus Christus onze Heer. Ik zal ook met jullie daarover nadenken wat het verschil is tussen die twee. Dus de gemeenschap van onze Heer en de gemeenschap met onze Heer. Dat zijn de 3 stappen die we gaan nemen. En nu wil ik met jullie de eerste stap gaan nemen. Wij zijn geroepen. En daarvoor wil ik jullie een verhaal vertellen over mens. Mens woont in een groot onrechtvaardig land. Mens is jong en groeit in dit land op. Er is overal op straat en in de huizen van dat land afgoderij, leugen, bedrog, jaloezie, haat, diefstal. Mens weet eigenlijk niet beter dat dat normaal is. Iedere dag is hetzelfde. En overal waar mens is, is er ongerechtigheid te zien. Het land waarin mens woont, heeft een groot beeld gemaakt dat kan spreken. En dat beeld kan ook wonderen doen. Het beeld vertelt heel veel leugens en verleidt tot afgoderij. En het beeld zaait ook haat. En het beeld trekt alle aandacht naar zich toe. Iedereen kan het beeld zien, omdat iedereen een kopie van het beeld heeft. Zo blijft iedereen in het land verslaafd en gebonden aan het beeld. Mens is niet anders dan de andere mensen in het land. En vult de dagen ook zelf met afgoderij, met leugens, met bedrog, met jaloezie, haat en diefstal. Tot mens op een dag een brief krijgt van rechtvaardige koning uit het koninkrijk dat rechtvaardig heet. En in die brief schrijft rechtvaardige koning dat hij het onrechtvaardige koninkrijk en alle haar onderdanen in de toekomst de oorlog zal verklaren vanwege al hun ongerechtigheid. En mens schrikt als hij op deze plek in de brief aankomt. Mens heeft wel eens gehoord van die rechtvaardige koning en beseft dat de oorlogsverklaring terecht is. Mens weet dat rechtvaardige koning gelijk heeft. Maar wat nu? Mens wordt onrustig. Dan besluit mens om verder te lezen. Rechtvaardige koning wil zoveel mogelijk mensen redden van dit oordeel. En daarom heeft hij niet alleen mens, maar ook heel veel anderen deze brief gestuurd. Mens is er één van. In de brief schrijft rechtvaardige koning dat zijn zoon, de troonopvolger, de prijs voor de ongerechtigheid van mens en de anderen wil betalen. En mens zelfs uitnodigt om in rechtvaardig koninkrijk te komen wonen. Mens springt op van blijdschap. Hij raapt snel alles bij elkaar wat nodig is en gaat op reis naar rechtvaardig koninkrijk. Mens ziet ook anderen op reis naar rechtvaardig koninkrijk en iedereen heeft zo'n brief bij zich. Een uitnodiging van de rechtvaardige koning. Maar na een tijd komt mens aan bij die grens. De grens van rechtvaardig koninkrijk. En daar staan de grenswachters. En die zeggen tegen mens: waarom denk jij hier binnen te mogen komen? En de mens zegt: ja, maar ik wil graag in rechtvaardig koninkrijk wonen. En de grenswachters zeggen: ja, maar dat gaat niet zomaar, mens. Je kunt niet zomaar hier binnenkomen. Hoe denk jij dat hier binnen te komen? Ja, maar ik wil dat graag. Ja, maar we kunnen je niet zomaar in dit andere koninkrijk binnenlaten. En dan denkt mensen ineens: ah, ik heb die brief. En hij zegt: ja, maar ik heb een brief gekregen. Ik heb een brief gekregen van rechtvaardige koning. En dan zeggen de grenswachters: oh, maar dat verandert alles. Je bent welkom. Kom binnen. Een mens die mag binnen het koninkrijk in en is veilig. Mens is aangekomen in een land waar iedereen zich ernaar uitstrekt elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van de zoon van de rechtvaardige koning. Nou, de meeste, misschien de wat oudere broeders en zusters onder ons, die weten dat dit verhaal erg lijkt op de pelgrimsreis van John Bunyan. Ik heb dit verhaal ook niet voor niets met jullie gedeeld. Want wat we hier zo mooi in dit verhaal zien, is wat het betekent om geroepen te worden. We zien hier zo mooi in wat het betekent om geroepen te worden, wat Paulus hier dus in dit vers in 1 Korinthe 1 vers 9 aangeeft. God is deze rechtvaardige koning. En hij roept ons als onrechtvaardige mensen uit onrechtvaardig koninkrijk en zegt: kom bij mij in het geestelijke rechtvaardig koninkrijk wonen. Hij trekt ons als het ware eruit en plaatst ons op een nieuwe plek. En Romeinen 8 vers 30, een deel van Romeinen 8 vers 30 zegt: en hij, God, En hen die hij, God, ervan tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. We zien hier bestemming, roeping en rechtvaardiging. Dus wat we zien is, net zoals in 1 Korinthe 1 vers 9, dat het roepen van God naar ons, dat ook een rechtvaardiging, een redding met zich meebrengt. En dat is mooi om te zien. Het is ook vergelijkbaar met het verhaal van Jezus. Als Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus doodziek is en hij besluit om te wachten. Hij gaat niet naar Lazarus toe, hij besluit om te wachten. En zijn vrienden denken, waarom wacht hij? Hij krijgt toch bericht dat een van zijn beste vrienden ziek is. En hij wacht en na een paar dagen zegt hij, en nu gaan we. En dan komt hij bij Martha en Maria aan, de zussen van Lazarus, en gaat met hen een gesprek aan. En op een gegeven moment zegt Jezus dan in Johannes 11, rol de steen weg. Rol de steen weg. En dan zegt Martha, maar Jezus, hij ligt al 4 dagen in het graf, Lazarus stinkt al. Jezus had gewacht totdat hij 4 dagen in het graf zou liggen. Hij ligt hier al voor de 4e dag. Maar dan nemen ze toch de steen weg op de vraag van Jezus. En dan roept Jezus met luide stem. Lazarus, kom naar buiten. Hij roept. Lazarus, kom naar buiten. En die gestorvene die komt naar buiten. Lazarus komt naar buiten. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Nou, daar zie je ook weer dat roepen. En dat redden van God. En zo is het met ons ook in geestelijk opzicht. Jezus die roept ons uit de dood en behoedt ons voor de dood. Dat is wat God doet. Hij roept ons uit de dood en hij behoedt ons voor de dood. En dat is wat Paulus hier zegt in 1 Korinthe 1 vers 9. Geroepen zijn. God roept ons daar met grote genade en met kracht. En hij redt ons van die ondergang die we ook zagen bij mens. Die leefde in onrechtvaardig koninkrijk. En Gods roepen maakt ons allereerst onrustig, zoals het mens ook onrustig maakte. Want we zien wie we zelf zijn. Maar dan maakt het ons ook onrustig omdat we zeggen, maar zo wil ik niet zijn. En ik wil die roepstem van u, die wil ik beantwoorden. Ik wil luisteren naar uw stem. Ik wil u volgen. Ik wil u gehoorzamen. Dus het is een tweeledige onrust. En dat is zo mooi dat iedere christen dat mag ervaren. Dat je zegt, maar ik wil hieruit weg. Ik wil hem volgen. Hij die mij geroepen heeft, die mij gered heeft. Goed. We zien dus zoals mens die aan de grens stond en riep om binnengelaten te worden, dat wij ook zo Gods stem beantwoorden. Lazarus liet het graf achter zich en wij laten de wereld achter ons en zeggen, Heer, u heeft mij geroepen. Ik wil bij u zijn, ik wil bij uw volk horen. Ik wil deze roeping van u, de allerhoogste roeping die een mens kan krijgen, wil ik gehoorzamen. En praktisch gezien komt die uiting van ons geloof hierop neer, dat de geroepene zich meldt om opgenomen te worden in het volk van God. Hier wil ik zijn. Ik ben geroepen hiertoe. Ik beantwoord het roepen met mijn eigen roepen. En ik roep naar het volk van God ook toe, neem mij op. Zoals we naar God uitspreken, Heere, accepteer mij, spreken we ook naar elkaar uit. Neem mij op in deze gemeente. Neem mij op in de gemeente van Jezus Christus. Hier wil ik deel van zijn. Hier wil ik deel van zijn. En dat is de eerste stap. Dat we geroepen zijn. Maar we zijn niet alleen maar geroepen, we zijn ook ergens toegeroepen. En dat is gemeenschap. Gemeenschap. En om dat goed te begrijpen wil ik 2 stappen nemen daarin. Ik ga 2 stappen met jullie nemen. De eerste stap is dat we begrijpen wie God is. Als we niet begrijpen wie God is, is het zo moeilijk voor ons te begrijpen wat gemeenschap überhaupt betekent. En daarvoor wil ik met jullie lezen in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 7 en 8. En daar schrijft Johannes het volgende. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God is liefde. Dat zeggen we ook vaak tegen elkaar. Wil je weten wie God is? God is liefde, zeggen we tegen elkaar. God is liefde. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat nou dat God liefde is? C.S. Lewis is een Engelsman die in de 20e eeuw geleefd heeft. Een heel deel van zijn leven heeft hij zonder Jezus geleefd. En toen hij tot geloof kwam, is het een van de... als je een christelijke schrijver uit de 20e eeuw zou moeten noemen, dan is C.S. Lewis wel een redelijk bekende schrijver uit die 20e eeuw. Hij heeft prachtige dingen geschreven. En lees hier met me mee wat C.S. Lewis schrijft. Veel verschillende mensen herhalen graag het christelijke statement: God is liefde. Maar ze lijken niet te begrijpen dat deze woorden, God is liefde, geen betekenis hebben, tenzij God tenminste twee personen bevat. Liefde is iets dat één persoon heeft voor een ander persoon. Als God één persoon zou zijn, dan was hij niet liefde voor hij de mens geschapen had. Begrijpen we dat? Dan zien we dus dat die liefde binnen de drie eenheid, tussen de drie personen in de drie eenheid, er al was voor de schepping. En daarin zegt God, God is liefde. God is liefde, ik ben liefde. Binnen de drie eenheid, in die relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, tussen die drie personen in de Godheid, was er vanaf het begin, voor de grondlegging van de wereld, was er liefde. Volmaakte liefde. Een volmaakte relatie. Volmaakte vrede. Volmaakte vreugde. En die interactie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is volmaakt. Ook de plannen die God maakt binnen de drie eenheid zijn volmaakt. De Vader die zegt, ik wil de mens redden. De Zoon die zegt, ik ga het doen. En de Heilige Geest die zegt, ik ga het toepassen. Ik ga het toepassen op de mens, op jou en op mij. Zo doet de drie eenheid het samen. Dat is de eerste stap. Dat we dat zien. Dat die prachtige, volmaakte gemeenschap is binnen de drie eenheid zelf. Ten tweede zijn wij zelf, jij en ik, zijn allemaal geroepen tot gemeenschap met ieder van de drie eenheid. We zijn allemaal geroepen tot die gemeenschap met ieder van de drie eenheid. We lazen het in Johannes 4, vers 7 en 8. En het volgende vers daarna, daar staat: hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En God hier is God de Vader. Dus God de Vader. Zijn liefde is aan ons geopenbaard. Dus we hebben gemeenschap met God in zijn liefde. Er is gemeenschap met God, met de Vader in zijn liefde. Maar zo hebben we ook gemeenschap met de Zoon. En als we dan kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 13, dan zien we daar echt hoe dat uitgelegd wordt. In 1 Korinthe 13 hoofdstuk 13, 13 vers 13, laat maar zien Sam. Daar staat: de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We hebben gemeenschap met Jezus Christus in zijn genade, in wat hij voor ons gedaan heeft. We hebben gemeenschap met de Vader in zijn liefde voor ons. En de Heilige Geest, die doet het in ons. Die faciliteert het. Die werkt het door ons in onze relatie met hem. Zo mogen we daarvan genieten. En als je hierover gaat nadenken, allereerst over die volmaakte harmonie en die gemeenschap die er is in de drie eenheid. En dan die gemeenschap die wij, ieder van ons, mogen hebben met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. Die waarvan we mogen weten dat die in ons wil wonen en door ons wil werken. Als we dit mogen zien en mogen beleven, dan beginnen we iets te beseffen van wat gemeenschap betekent. Dan mogen we ons daarover verwonderen en dan mogen we ons daarin verheugen. En dan zal onze aanbidding ook groeien. Tot zover het stukje waartoe we geroepen zijn, gemeenschap. Maar gemeenschap is dieper dan alleen dit. Het is dieper dan alleen deze twee aspecten. En daar gaan we nu verder naar kijken als we het hebben over de gemeenschap van onze Heer. Wat essentieel is, ik zei het ook aan het begin van de preek, wat essentieel is om op te merken, is dat er staat de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En sommige vertalingen die schrijven de gemeenschap met zijn Zoon. Daar is een verschil tussen. Als ik een gemeenschap heb met Jezus, dan is er alleen een verticale relatie. Alleen een relatie tussen mijzelf en God. Als het gaat om de gemeenschap van Jezus Christus, dan is het niet alleen een verticale relatie, maar dan is het ook een horizontale relatie. Een relatie die ik samen met andere mensen heb in Jezus Christus. Daar is een cruciaal verschil tussen. Niet alleen verticaal, maar ook met. Samen met andere mensen zitten we in die gemeenschap van Christus. Goed. De Bijbel in gewone taal, die vertaalt dat ook heel mooi. Laten we dat vers eens lezen. Jullie kunnen op God vertrouwen. Hij heeft jullie uitgekozen om met elkaar in eenheid te zijn. Met elkaar in eenheid te zijn. Samen zijn jullie de kerk. Daar zie je dat stuk, die gemeenschap van Jezus Christus, nog duidelijker ook uitgewerkt. En het is ook heel moeilijk om dat over te brengen, omdat dat woord gemeenschap, dat Griekse woord, is zo veelomvattend. Dit is zo veelbetekenend. Het komt ongeveer 20 keer voor in het Nieuwe Testament. En Paulus die gebruikt dat woord veruit het meeste. En het woord betekent de volgende dingen. Altijd aandeelhouder zijn van. Deelnemen aan. Delen met. Deel hebben aan. Gedeelde verantwoordelijkheid in gezinnen en tussen individuen. Delen van middelen, delen van het leven. Het woord gemeenschap is dus een heel veelomvattend woord. Daarom is het zo moeilijk ook voor ons Nederlanders om dat naar Nederlands zomaar eventjes te vertalen. En iedere vertaling die probeert een bepaald aspect daarvan te laten zien. Daarom laat ik jullie ook die andere vertaling zien. Maar duidelijk is dat het woord gemeenschap hier dus gaat over een woord dat het gaat over delen. En dat het gaat over verantwoordelijkheid. Het gaat over het delen van het leven van Jezus Christus met elkaar. Ik heb iets in dat leven van Jezus Christus, dat leven met Jezus Christus. En jij hebt iets in dat leven met Jezus Christus. En pas als het samenkomt en als het met elkaar gedeeld wordt, dan is het compleet. En anders is het niet compleet. In de tijd dat Paulus dit schreef, waren er in het Romeinse Rijk verenigingen die societas heten. En dat waren verenigingen waar gelijke leden juridisch aan elkaar verbonden waren. Mensen waren juridisch aan elkaar verbonden. En dat waren ze om een bepaald doel te schrijven. In die societas, in die verenigingen. Ze streefden samen een bepaald doel na. En Paulus lijkt hier in dit vers daar die vergelijking ook mee te maken. En dat is ook in lijn met wat we zien in de tekst. Want als wij eenmaal geroepen zijn tot God, dan is er eigenlijk een juridisch verbond wat God met ons aangaat. God gaat dat verbond met ons aan. En hij zegt, nu zit je in deze relatie met mij. En ik plaats je in een relatie met andere broeders en zusters. Dat is een verbond. Dat is een soort van juridisch iets wat is aangegaan. Nou, en als God ons ergens toe roept, dan willen we daarin gehoorzamen en weten ook dat het goed is voor ons. En zoals de drie-eenheid in volmaakte harmonie naar een doel toewerkt, zo wil God ook dat wij in de gemeente samen naar een doel toewerken. En dat is God te verheerlijken. Te midden van ons. En zo worden wij gevormd naar het beeld van Jezus Christus en mogen wij ook groeien in die gemeenschap met God en met elkaar. De gemeenschap die wij met elkaar hebben, wordt daarom niet in eerste instantie beheerst door wat wij voor elkaar voelen. Het wordt niet beheerst door wat wij voor elkaar voelen, maar het wordt beheerst door wat God geeft en spreekt en doet en wil doen te midden van ons. En dat is een hele belangrijke. Handelingen 2 vers 42 laat dat ook zien. Daar staat, en zij volharden in de, ik heb een paar woorden weggelaten, want er wordt een hele opsomming gedaan in de handelingen 2 vers 42. En daar staat, en zij volharden in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gemeente. Dus wat we zien is dat het samenkomen in de christelijke gemeenschap, het delen van het leven en van dingen, een element was van broeders en zusters, om God daardoor te verheerlijken. Het kringenwerk, het samenkomen, de gemeenschap, is iets dat God gebruikt zodat wij daardoor hem kunnen verheerlijken. Nou, wat we gezien hebben dus, is dat gemeenschap niet alleen die verticale relatie is met God, maar ook een horizontale relatie met elkaar. En daarom schrijft Johannes ook het volgende in 1 Johannes 1:3, wat wij gezien hebben en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap, diezelfde gemeenschap die we met elkaar hebben, die hebben we ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hier zie je dat dus, dat Johannes dat ook verder uitwerkt. We kunnen niet alleen gemeenschap met God hebben, of alleen gemeenschap met elkaar hebben. Het ene behelst het andere. En het ene kan niet bestaan zonder het andere. Nou, die gemeenschap binnen de drie eenheid is één beeld van de onderlinge gemeenschap. De gemeenschap binnen de drie eenheid. Dan is er nog de gemeenschap die wij met God hebben. Daar hadden we het net over. En met elkaar. Maar waar we ook echt een duidelijk beeld van gemeenschap zien, is het gezin dat God ingesteld heeft. God heeft het gezin ingesteld. En ook daarin zien we een beeld van wat gemeenschap kan betekenen. God heeft het gezin ingesteld. En in een gezond gezin zien we dat liefde en aspecten van gemeenschap tot uiting komen. Liefde komt dat tot uiting in een gezin en aspecten van gemeenschap ook. Het is niet altijd de perfecte plek om te zijn, maar het is wel een zeer goede plek om tot ontwikkeling en tot volwassenheid te komen. Daar is het gezin goed voor. En we kunnen niet zeggen, nou om de 2 jaar of om de 3 jaar of om de 4 jaar denk ik dat het goed is om een ander gezin te kiezen, want dat komt mij goed uit. Als we dat doen, dan raken we zelf beschadigd en dan komen we niet tot volwassenheid. En ik vind dat beeld zo prachtig dan daardoor, dat God het gezin ook instelt en dat we dat beeld daarin kunnen zien. En daarom zien we ook dat de gemeente in Rome bemoedigd wordt door Paulus. Paulus die zegt tegen de gemeente in Rome het volgende, Romeinen 15 vers 7, daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Aanvaard elkaar. We kunnen niet om die relaties binnen die drie eenheid heen. We kunnen niet om die relaties tussen ons en God heen. Niet om die relaties binnen het gezin ook heen. Dit zijn 3 prachtige voorbeelden van als we willen weten wat het betekent om als gemeente in gemeenschap met elkaar te leven. Nu naar de toepassing toe. Nu gaan we de laatste stap nemen. Ik las, toen ik hiermee bezig was, las ik een stukje van John Wesley. Een man uit de 18e eeuw, een Engelsman. Die heel veel evangelisatiewerk in Engeland heeft gedaan. En mensen kregen zo'n behoefte om bij elkaar te komen, dat John Wesley in de 18e eeuw iets organiseerde wat vergelijkbaar is met de kringen zoals wij die hebben bij ons in de gemeente. En hij en zijn vrienden deden dat ook op basis van wat ze lazen in de Bijbel. En John Wesley, laat hem maar zien Sam, die zegt daar het volgende. De zegeningen die wij hebben ontvangen van het instellen hiervan zijn maar deels te overzien. Die zijn maar deels te overzien. Velen ervaren nu iets van de christelijke gemeenschap wat ze hiervoor nooit gekend hebben. Men is elkaars lasten gaan dragen, voor elkaar gaan zorgen, spreekt tot elkaar de waarheid en liefde en groeit zo tot volwassenheid in alles onder hun hoofd Jezus Christus. En is dit niet ook iets van wat we zien in de kringen? Dat we met elkaar optrekken? Dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar troosten, dat we voor elkaar zorgen, dat we er zijn. Het is iets wat Gods woord uitlegt, verkondigt en wat ook door broeders en zusters in de geschiedenis is toegepast tot grote zegen van de gemeente van Jezus Christus. Kringen zijn stuk voor stuk mini-gemeentes met hun eigen karakter. Groeiend in ieder aspect van gemeenschap. En dat zien we ook in onze eigen gemeentes, in eigen kringen, daar plukken wij de vruchten van. En als ik niet deelneem aan het kringleven, dan doe ik mezelf daar tekort aan. Als wij niet deelnemen aan het kringleven, doen wij onszelf daar tekort aan. En doen we de anderen ook tekort, want ook wij hebben een deel van onze wandel met Jezus Christus, wat we met elkaar, met de ander mogen delen. Ik schreef hier het volgende, want de enkeling gaat onder als hij losraakt van de gemeenschap. En tegelijkertijd kan de gemeenschap niet bestaan als die opgelost wordt in individuen die voor zichzelf leven. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Want de enkeling gaat onder als zij losraakt van de gemeenschap. Tegelijkertijd kan de gemeenschap niet bestaan als die opgelost wordt in individuen die voor zichzelf leven. De toenemende individualisering in Nederland is desastreus voor de samenleving. De wereld om ons heen heeft de gemeente van Jezus Christus nodig. We zien individualisering op iedere plek van de samenleving. En niet alleen in Nederland, we zien het in heel West-Europa, we zien het in Noord-Amerika. We zien het zelfs in landen in het Verre Oosten, die altijd eeuwenlang zeer collectief ingesteld zijn, zoals China. Ook daar slaat de individualisering toe. Maar de mens kan niet als individu leven. We hebben elkaar nodig. En de gemeente van Jezus Christus is een prachtig voorbeeld van hoe dat moet. Het is in die gemeenschap met God en met elkaar dat wij juist gevormd worden in een heilig leven, wat ook het thema is. Als we kijken naar de tekst in 1 Petrus die we voor dit jaar hebben gekozen. Daarin worden wij gevormd. Het leven van de kringen is onmisbaar. En ik geloof echt dat als mensen van buiten zien hoe de kringen in onze gemeente functioneren, dat zeer nieuwsgierig maakt. Als we zien ook wat er de afgelopen periode, hoe de kringen, ook in moeilijke tijden, ik moet ook zo denken aan de kring van Edward, waar Marion overleden is en hoe de kring daar gefunctioneerd heeft, maar ook in andere facetten. Het is gewoon prachtig om te zien hoe de Heilige Geest zo in de kringen wil werken. Nou, als jij en ik willen groeien in ons kringleven, denk dan na over de liefde van God voor ons. Want als we zien hoe veel Hij ons heeft lief gehad, als we zien hoeveel God ons heeft lief gehad, dan zien we dat niet aan onze godsvrucht ligt. Dat ligt aan God, dat Hij ons zoveel lief heeft. En zo is het ook in het kringenwerk. Als ik die ander minder lief heb, dan is het eerste wat ik moet doen, is mijn eigen godsvrucht checken. God is perfect en Hij heeft ons lief. Hij heeft ons lief, zonder vooroordelen. Hij houdt van ons. Hoe is het met mij? Heb ik de ander? Heb ik de naaste lief? Of moet ik mijn eigen godsvrucht checken? Die wil ik echt meegeven voor de komende tijd. Zo hangt liefde dus niet af van de ander, maar van onze eigen godsvrucht. En ik vond het zo prachtig dat God zegt, God is getrouw. Getrouw is God. Zo begint het vers. Getrouw is God. Onze roeping is zeker. Onze roeping is zeker. Laat ook zo onze gemeenschap met elkaar en met God zijn. Dat we zeggen, ja Heere, zo zeker als die roeping is, zo zeker als die trouw is, zo zeker is mijn toewijding aan de gemeenschap met u en met elkaar. Dank u voor het kringenwerk, Heere God. Dank u dat we zo samen mogen optrekken. En dat we zo samen u mogen aanbidden. En elkaar mogen voeden. Elkaar mogen opbouwen. Elkaar mogen zegenen. Laten we met die gedachte echt weer het kringenwerk oppakken dit nieuwe jaar. Dit nieuwe seizoen. Laten we bidden. Vader in de hemel. We zijn u zo dankbaar dat we mogen zien die gemeenschap binnen de drie eenheid. En die gemeenschap die wij tussen u en onszelf hebben. Dat u daarvan zegt, en zo wil ik ook dat jullie samen optrekken. En dat u zegt, bouw elkaar op. Zegen elkaar, ben er voor elkaar, scherp elkaar. Heer, en dat we zo gevormd mogen worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Daartoe heeft u ons aan elkaar gegeven. En Heer, we hebben een roeping, Heer, om de mensen om ons heen te vertellen over u. En ook te waarschuwen, Heer, voor de oorlogsverklaring van de rechtvaardige koning. En dat we zeggen, kom toch en ken deze Jezus. En trek samen met ons op. En groei in je relatie met hem. Groei in je kennis van hem. Groei in je aanbidding van hem. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we met deze gedachten het kringenwerk ook de komende week weer mogen beginnen. En dat we zo in aanbidding samen mogen komen. Ons mogen verheugen over het feit dat u ons aan elkaar heeft gegeven. En dat u ons zo geeft tot verheerlijking van uw naam. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.